Bofstreek Omroep brengt de geschiedenis dichtbij. Historische gebeurtenissen en verhalen uit Hof van Twente. Deze maand het zoeklicht op Delden. In samenwerking met Heemkundevereniging Ambt en Stad Delden.
Dag luisteraars, geschiedenis dichtbij, alweer de tweede aflevering van dit voor ons nog nieuwe programma. Vorige maand hadden wij een uitzending over de stoomlekerij in Goor en vandaag is Delden aan de beurt en we spreken met Bas Boer over het Rijkscommissariaat, inclusief de heer Sijs Inkwart, de heer, in Delden. En volgende maand is er een Diepenheimse uitzending en in december een Markeloze en zo gaan we steeds verder. Welkom, Bas.
Ja, dank je, Sander.
Helemaal uit Delden. Wij zijn trouwens ook eigenlijk vakgenoten, allebei in het onderwijs geschiedenis gegeven.
Ja.
En nog wel in het Hengeloze.
Ja,
ja.
Ja. Ja, ik zat altijd aan de Bataafse kamp. Tegenwoordig heet dat het Bataafse Lyceum.
Oh, dat wist ik niet eens.
Ja, dat komt omdat ze niet meer aan de Bataafse kamp zitten in het centrum van Hengelo.
Ach, ja, natuurlijk. Want die plek heette de Bataafse kamp.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja.
Ik heb daar als leerling gezeten.
Oh ja, dat is waar. Ja, ik wist dat. Maar ja, dat was voor mijn tijd.
De wereld is weer klein. Maar we gaan niet richten op Hengelo, we gaan richten op Delden. En met name op wat daar allemaal gebeurd is. Maar eerst even over, Bas, jij bent heel actief in de Delderse Historische Vereniging of Stichting. Leg even uit hoe die club in elkaar zit.
Ja. Ja, ik ben voorzitter van de stichting. Die heet Stichting Historisch Centrum Hof van Twente. Maar die is natuurlijk van oorsprong wel op Delden gericht. Althans voor een deel, want we hebben een enorm archief ook aan genealogische gegevens. En dat zijn gegevens voor heel Twente. Dus iemand die in Twente zijn voorouders wil opzoeken, kan heel veel in Delden vinden.
Okay.
Die stichting heeft ook een prachtig historisch archief wat betreft boeken over Twentse geschiedenis, Deldense geschiedenis, noem maar op. De stichting komt ook voort uit de vroegere vereniging Behoud Delden. En daarnaast had je voor Amt Delden heel vroeger de vereniging Schout Amt Delden.
Ja.
Maar die is ter ziele gegaan en er is een vereniging Heemkunde Am Delden ontstaan. En nou hebben we een aantal jaren geleden gezegd, we moeten de handen ineenslaan. De vereniging en de stichting hebben hun besturen in elkaar geschoven. En de vereniging is een paar jaar geleden ook van naam veranderd in vereniging Am Delden naar vereniging Heemkunde Amt en Stad Delden.
Ja, dat is dus nu de feitelijke situatie.
Ja. Ja, en van de stichting hebben we gezegd, we heffen de stichting op, want we zitten nu nog steeds met twee voorzitters in één bestuur. En dat gaat op zichzelf prima, maar dat is geen gewenste situatie.
Nee, er is dus nu één organisatie die het historische domein, zeg maar, in het Delftse doet.
Officieel bestaat de stichting nog, maar we gaan hem binnenkort opheffen. Maar dan moet de vereniging een ambi zijn, want je mag alleen maar je geld overmaken naar een ambi, als je zelf een ambi bent.
En jullie zien graag dat er veel geld wordt overgemaakt.
Ja, precies.
Ja, zo gaat dat. Ja. Nou, dan weten we hoe dat daar werkt in Delden. En jullie hebben trouwens een mooie plek, heb ik zelf ervaren. Hè,
we zitten heel mooi onder de bibliotheek. Dat wil zeggen eigenlijk in de bibliotheek. Je gaat de bibliotheek in, de trap af. Ja. En dan kom je in een prachtig onderkomen. Wat wij via de bibliotheek eigenlijk van de stichting Wonen Delden huren.
Ja, nou, maar dat is dus mooi dat je dat goed geregeld hebt allemaal. Hebben jullie veel, dat nog even, want dat is overal belangrijk. Hebben jullie veel medewerkers, vrijwilligers?
Ja, we zitten op ruim 20. En dat kunnen er altijd meer worden, maar we hebben een aantal dagen dat we open zijn, vaste dagen. Met name woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdag, de eerste en derde week van de maand. Mm-hmm. En dan kunnen mensen ook komen. Mensen kunnen onderzoek doen, mensen kunnen bij de beeldbank terecht vragen stellen. Er zijn ook genealogische vragen die ons gesteld worden. En zo. En we geven een prachtig blad uit, Onder de Linden noemen we dat, omdat de lindenboom op zowel het wapen van de gemeente Stad Delden als van de gemeente Am Delden stond.
Ja, waarom is dat eigenlijk?
Je bedoelt het wapen, die lindenboom. Linde, de lindenboom was toch een soort heilige boom. Die komt in veel steden voor. Er werd vroeger ook wel recht gesproken onder de lindenboom.
Ja, Unter den Linden.
Ja, precies. Daar heb ik ook een stukje in ons blad over geschreven. Want Unter den Linden begon eigenlijk al in Kleef. En daar heeft de keurvorst van Brandenburg dat gezien toen hij daar een tijd zat. En in Berlijn vervolgens ook een straat Unter den Linden gemaakt.
Ja, is een mooi vak. Ja, het Rijkscommissariaat, dat is een mooie Duitse term en dat gaat eigenlijk over het Duitse bestuur in de bezettingstijd hier in Nederland. Zo noemde de Duitse staat het Rijkscommissariaat en het opperhoofd daarvan was Seyss Inquart. Hoe hadden die Duitse staat eigenlijk ongeveer georganiseerd, Bas?
Ja, je moet bedenken dat natuurlijk de regering naar Londen was uitgeweken, dus we hadden geen koningin en ministers meer. dus geen regering meer. En eigenlijk kun je zeggen dat het Rijkscommissariaat de plaats van de regering innam. En dus alle departementen aanstuurde.
Ja,
en het grappige is dat er ook heel veel Duitse wetten, nou ja, een aantal Duitse wetten zijn ingevoerd die nog steeds bestaan. Daar heeft laatst nog iets over in de krant gestaan.
Volgens mij de zomertijd zelfs. Hè?
Ja, de zomertijd toen ook, maar dat is wel weer afgeschaft en pas in de 60 of 70 jaren teruggekeerd.
Ja. Maar men noemt dat in het Duits ook wel Aufsichtsverwaltung. De Duitsers hebben eigenlijk een soort dak bovenop het Nederlandse bestuur gezet. Hè?
Ja.
Alles moest eigenlijk maar zoveel mogelijk gewoon doorwerken.
Ja, precies. En het was natuurlijk de bedoeling dat Nederland tot dat grote Duitse Rijk ging behoren. Misschien zelfs helemaal erin op zou gaan. Net zoals Oostenrijk dankzij zijn Zinkwart ook bij het Duitse Rijk is gekomen. Maar echt een soort Duitse provincie werd. Terwijl Nederland nog steeds een eigen bestuur had. Maar ja, wel totaal afhankelijk van Adolf Hitler.
En dan denk ik dus aan dingen als gemeentebesturen, provinciebesturen, de politie. Het werd allemaal onder Duits oppergezag gezet.
Ja, en dat was natuurlijk een probleem voor veel burgemeesters. We kennen natuurlijk het begrip burgemeester in oorlogstijd. In hoeverre moest je meegaan met die Duitse bezetting? Want je wist, als je niet meeging, dan werd je aan de kant gezet en kwam er een NSB-burgemeester. Wat een slechtere situatie betekende.
Ja, dat was dus altijd een beetje een afweging.
Ja,
waar doe ik verstandig aan?
Ja.
Moeilijk. Ja.
Ja, dat is voor burgemeesters lastig geweest. En de Delftse burgemeester van Nisman tot Zevenaar heeft dat evenwicht blijkbaar weten te bewaren. En hij was al sinds 1929 burgemeester, is tijdens de oorlog gebleven en ook na de oorlog. Hem is dus niks kwalijk genomen.
Er komen natuurlijk altijd voor zo'n burgemeester momenten waarvan hij of zij, nou zij was in die tijd nog niet zo vaak burgemeester denk ik.
Nee.
Maar waarbij hij dan denkt, ja moet ik hier nog in geweten aan meedoen? Bijvoorbeeld het maken van lijsten van Joodse medeburgers enzovoorts.
Ja, dat is natuurlijk überhaupt een probleem geweest in Nederland. Als er gevraagd werd, als jij ambtenaar was, bent u Joods? Dan vulde men vrolijk in, nee ik ben niet Joods. En eigenlijk werkte je daar al mee aan de eerste, het eerste wegzetten van de Joden als aparte groep.
Ja, want wie dat niet naar waarheid kon beantwoorden enzovoort, die was een aparte groep.
Ja.
Nou, dat Rijkscommissariaat is toch weer net wat anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk of in België. Daar hebben de Duitsers gewoon gezegd, we zetten er een militair bestuur op. Daar zaten de generaals van de Weermacht aan de knoppen. En hier werd een burgerlijk bestuur neergezet.
Ja. Hitler dacht toch dat hij dat Nederlandse broedervolk, zoals hij dat noemde, wel mee kon krijgen met zijn ideeën. Dus Seyss-Inquart moest aanvankelijk met een zachte aanpak beginnen. En dat is uiteindelijk niet gelukt, want met name toen de Jodenvervolgingen begonnen en de februaristaking uitbrak en de Duitsers zeer hard optraden, zag je toch het ware gezicht voor zover dat al niet bekend was.
Ja. Maar men heeft het in het begin, zeker in het eerste half jaar, wel degelijk geprobeerd. Hè?
Ja.
Hoe krijgen we die Nederlanders aan onze kant?
Ja.
Ik heb ook vaak gelezen dat de Duitse militairen zich keurig gedroegen. Hè? Zeker in die eerste tijd. Van nette jongens.
Ja, precies. Dat gebeurde. Ja.
Ja. En dat was zeker niet per ongeluk.
Nee, dat had wel het doel van Nederlanders mee zien te krijgen.
Ja. Oké. Die club, dat Rijkscommissariaat, hè, daar stel ik me een hoop kantoren voor en belangrijke hoge pieven met vaak wel met een uniform aan. Hè. Geen militair uniform, maar wel met een uniform.
Ja, er zaten ook gewoon heel veel burgers en er zaten ook wel Nederlandse burgers die in dienst waren van het Rijkscommissariaat. En dat zat in Den Haag natuurlijk, omdat alle ministeries in Den Haag zaten.
Ja.
En de Rijkscommissaris zelf had zijn kantoor in het ministerie van Defensie aan het plein.
Oh, daar.
Ja.
En daar werkte hij dus met zijn staf. Hij kwam zelf, we hebben het al even genoemd, uit Oostenrijk.
Ja.
Hij was van oorsprong een Oostenrijker.
Ja, hij kwam zelfs uit Tsjechië in de tijd dat dat nog behoorde tot het Oostenrijk-Hongarije.
Ach,
het oude Rijk wat in de Eerste Wereldoorlog ten onder is gegaan.
Ja.
En hij zat in een stukje waar veel Duitsstaligheid was, maar ook Tsjechen woonden. En hij is in zijn jeugd ooit eens door een aantal Tsjechische jongetjes in elkaar geslagen. En misschien heeft hem dat wel heel sterk beïnvloed in zijn Duits zijn en misschien wel minachting voor andere volken. Want in Tsjechië had je toch veel discriminatie. Het was een 10-volkenstaat,
ja,
waar de Duitsers eigenlijk de macht hadden en de Hongaren.
Ja, maar hij komt dan toch in het wat wij nu Oostenrijk noemen,
ja,
terecht. En wordt al vrij jong aanhanger van de Nationaal-Socialistische
Beweging. Ja, hij studeerde rechten. Hij was advocaat geworden. Dr. Arthur Seyss-Inquart. Hij trouwde, kreeg ook kinderen. Maar is ooit bij het beklimmen van de hoogste berg van Oostenrijk, ik weet de naam daar niet van, 3900 meter, naar beneden gevallen. En sindsdien liep hij mank. Vandaar dat hij wel Hinkepink werd genoemd in Nederland. Of 6¼.
Ja, dat is ook wel een mooie. En er was ook nog iets met 7, geloof ik. Ja, hij had ze niet alle 7 op een rij.
Ja, precies.
Ja, maar hij was dus een gedreven aanhanger van het nazi.
Ja, want hij was al vroeg natuurlijk nationaal-socialist dan in Oostenrijk. En uiteindelijk heeft hij Oostenrijk ook in 1938 via de Anschluss in handen van Hitler gebracht. En hij had nog wel gehoopt dat Oostenrijk dan nog redelijk zelfstandig binnen dat Duitse Rijk zou bestaan. Maar zo mocht het niet zijn. En hij kreeg toch elders functies.
Ja.
Aanvankelijk was hij zelfs nog, toen in 1939 Polen bezet werd, naast de medewerker van Hans Frank, ook opgehangen in Nuremberg. Ja, ja. De beruchte gouverneur van Polen. En daarna is hij dan in 1940 in Nederland aangesteld als als machthebber, rijkscommissaris.
Dat betekent, denk ik, dat Hitler best vertrouwen in hem gehad
heeft. Hitler had wel meer jongens uit Oostenrijk die hij vertrouwde. Rauter, het hoofd van de politie in Nederland, dus SS, SD, Sicherheitsdienst, was ook een Oostenrijker.
Ze noemden dat wel de Donauclub, geloof ik, hè?
Ja, dat werd wel zo genoemd, ja.
Ja, ja. Maar goed. Nee, niet goed, want we hebben er later een hoop last mee gehad verderop in de bezettingsjaren.
Ja, ja.
Misschien behalve het eerste half jaar. Goed, hij wordt dus Rijkscommissar. En hij heeft een aantal vertrouwde medewerkers om zich heen. Die hebben dan ook weer allerlei mooie hoge functies. Rauter werd net al genoemd.
Ja.
Er zijn er nog een paar geweest, als de Funten, die moest over de economie gaan. En zoveel mogelijk de Nederlandse economie bij de Duitse invlechten.
Ja,
en
ja.
Zo waren er natuurlijk nog heel wat. Grote organisatie, dat Rijkscommissariaat. Werkten daar veel mensen?
Ja, er zouden. Ik heb lijsten gezien dat er zo'n 1600 mensen in dienst waren van het Rijkscommissariaat. Toen het nog in Den Haag zat. En later, toen het in Delden terecht kwam, zou het over 900 mensen beschikt hebben. Maar die zaten niet allemaal in Delden, maar die waren dan in dienst van het Rijkscommissariaat.
Oké. En we hebben het net al genoemd, de Aufsichtsverwaltung. Overal in Nederland functioneerden dus de gewone ambtenaren en de burgemeesters.
Ja. Ja.
En de provinciebesturen, die moesten gewoon door.
Ja.
Maar wel onder Duits toezicht.
Ja, precies. Ja, ja. Ja.
Oké, dan weten we nu hoe dat Rijkscommissariaat de positie had. En dan gaan we nu weer even een stukje muziek doen.
Thank you.
gaan verder met ons onderwerp over het Rijkscommissariaat. En we komen steeds dichter bij Delden. En we zijn in gesprek met Bas Boer van de Deldense Historische Vereniging. En wij gaan het nu hebben over Dolle Dinsdag. Voor veel luisteraars misschien een bekend begrip, voor anderen misschien niet. Dolle Dinsdag, Bas, wat is dat en wanneer was dat?
Ja, Dolle Dinsdag was 5 september 1944. De geallieerden zaten al aan de Belgisch-Nederlandse grens. Dus er ontstond een angst dat ze plotseling in West-Nederland in Den Haag zouden zijn. En die geruchten waren zodanig dat er mensen al langs de kant van de weg stonden, omdat ze dachten dat de geallieerden binnen zouden trekken. Er was ook paniek bij de Duitsers en bij de NSB'ers. En heel veel vluchten naar het oosten, aantallen zelfs naar Duitsland. Mussert kwam in Almelo terecht. En het Rijkscommissariaat onder Seyss-Inquart kwam zelfs voor een groot deel in Delden terecht. En een klein deel bleef in Hilversum wat betreft de omroepen, maar ging ook naar Assen en een stukje in Apeldoorn. Maar de hoofdzaak in Delden, en daarom zeggen we wel eens dat Delden tijdelijk een half jaar lang de hoofdstad van Nederland was. Ja, althans, dat zeggen we dan in Delden, want dat hoor je verder nergens.
Nee, het is voor mij eerlijk gezegd ook een nieuw gegeven. Dolle Dinsdag. De mensen staan met vlaggen langs de wegen hier en daar. Verwachten elke uur bijna de Britten of de Canadezen langs te zien komen. En het gebeurt niet.
Nee, want de opmars naar de Belgische grens is wel snel gegaan. Maar dan duurt het nog even. Want pas 17 september krijg je de slag om Arnhem. Die een aantal dagen duurt. Want Montgomery, de opperbevelhebber van de Britten, die denkt in één klap over alle rivieren te kunnen komen. Men spreekt van een brug te ver, omdat Arnhem net niet veroverd kon worden. Ja. In feite waren het twee bruggen te ver, want ze zouden ook nog de IJssel over moeten. Maar er wordt nooit over gesproken.
Nee. Als het was gelukt in Arnhem, dan hadden ze op de Veluwe gezeten.
Ja, gezellig.
Ja, dat wel. Maar goed, dat is 17 september en de week daarna. Dan is dat dus mislukt en wordt duidelijk dat die bevrijding van Noord-Nederland nog wel even gaat duren.
Ja, maar intussen is het Rijkscommissariaat zo rond 7 september, dus vlak na Dolle Dinsdag, wel verplaatst vanuit Den Haag. Dus een groot aantal gebouwen in Delden werd ingenomen door het Rijkscommissariaat. Dat had natuurlijk best een invloed op Delden. Maar
denk je, Bas, dat heel spontaan en snel is geregeld? Of lag daar al een plan voor klaar? Of weet je dat niet?
Daar heb ik geen idee van. Nee. Maar ik denk toch wel dat ze daar een plan voor hadden. Want ze zullen toch wel bedacht hebben waar ze naartoe zouden moeten wanneer die geallieerden snel zouden optrekken. Ik denk wel dat ze voor Delden gekozen hebben. Hier lag natuurlijk een prachtig kasteel wat ze konden gebruiken. Althans om daar te gaan zitten. En je zit in een hoek van de Twentekanaal en de zijtak naar Almelo. Dus het duurt even voordat die geallieerden daar overheen zijn. En dan heb je nog mogelijkheden om naar het oosten of noordoosten te vluchten.
Ja, altijd een uitweg overhouden. Dus.
Ja. Oh. Alleen Seyss-Inquart zat hier zelf niet zo graag. Die bleek dan in Spelderholt, dat is bij Beekbergen, vlak ten zuiden van Apeldoorn, te zitten. Hij had ook nog een kantoor in Apeldoorn langs de Loolaan. Dat gebouw staat er nog. Er zit zelfs nog een bunker onder de grond, waar allerlei grappige tekeningetjes na de oorlog gemaakt zijn van Hitler en Seyss-Inquart. Heel bijzonder. En later in de oorlog zat hij toch weer op Klingendaal, waar hij eerder ook zat, waar ook een bunker zit. En daar voelde hij zich dan toch ook nog wel enige tijd veilig. Maar hij zat af en toe ook op Twickel. En men vraagt zich af of hij nou in Twickel sliep of bij de jachtopziener Michel, een aantal honderden meters van Twickel af. Men zegt wel, maar ja, dat zijn natuurlijk verhalen, dat het verzet doorgegeven had aan Londen dat de Rijkscommissaris niet in Twickel zat. En zo hoopten ze te voorkomen dat er een bom op Twickel gegooid zou worden.
Ja, dat zijn spannende, bijna complotachtige theorieën.
Ja. Ja. Maar ik heb gehoord van een vader van een mevrouw die nog steeds in Delden woont. Als jonge vader zat hij bij zijn ouders op het hoekje van de Twikkelerlaan en de Bornsestraat. Maar hij kampeerde voor zekerheid 's nachts in een tentje achter de rhododendrons, omdat hij bang was opgepakt te worden. En af en toe kwam Sai Zinkwart daar 's avonds met zijn hond toch nog in de buurt langslopen. Dus vermoedelijk zat Sai toch in het kasteel 's nachts.
Dus dat is allemaal toch niet helemaal helder.
Nee. En op 17 september zou pas, dus zo'n 10 dagen nadat Delden al Rijkscommissariaat werd, zou Twikkel opgeëist zijn. En ja, de baronesse is daar wel blijven wonen. Zij beweerde na de oorlog, dat werd althans aan mijn vroegere huiseigenaar, waar ik tijdelijk woonde in Delden, verteld door iemand, iemand van de rentmeesterij. De baronesse zou gezegd hebben: meneer Sai Zinkwart, een baronesse van Hekeren van Wassenaar laat zich niet uit haar huis zetten. Als u me hier weg wil hebben, zult u me moeten dragen. En dus zij is blijven wonen daar en het Rijkscommissariaat zat daar ook voor een deel.
Ik vind dat schitterend. Maar ja, is het geboekstaafd? Hè? Staat het vast dat ze dat echt zo gezegd heeft?
Nee, het zou best kunnen dat ze toch wat sympathie voor het Duitse bestuur had. Maar je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat je op het moment dat het Duitse Rijk aan het ineenstorten was, nog iets doet voor dat Rijk. Dus nee. Ik heb daar mijn twijfels over.
Ja, dus klinkt inderdaad niet zo logisch.
Nee. Ja. Maar er is in het archief van Twikkel niet veel over de oorlog te vinden. Er zijn eigenlijk geen papieren waar nog een hakenkruisje op staat. Dus er is toch ook wel veel vernietigd. Dat is ook weer verbazingwekkend.
Hé, er is nog eens even kritisch naar het archief gekeken.
Ja.
Ach, dat wist ik ook
het
niet.
Het verhaal gaat altijd dat dominee Samberg, die zich met het archief van Twikkel bezighield, samen met de barones voor de open haard heeft gezeten en veel papieren in die haard heeft gegooid.
Oh, ja, dit is een studie op zichzelf.
Ze zijn anders dan prins Bernhard, die zijn kaart van het NSD-lidmaatschap toch in zijn archief behouden heeft.
Ja. Nou, misschien komen we prins Bernhard nog wel even tegen straks.
Ja, dat laatste, zeker. Ja.
In het laatste blokje. Maar voorlopig zitten we nog in Delden en Twikkel is genoemd. Maar er waren meer gebouwen in Delden die door het Rijkscommissariaat zijn gevorderd.
Ja, er waren ontzettend veel gebouwen. Ik heb hier een lijstje van een stuk of 14 gebouwen. Bijvoorbeeld de Drost van Twente Hotel, Hotel de Zwaan, Hotel Centraal, wat we nu de Zevenster noemen. Ja. Wat villa's, villa van Schneider aan de Gewinstraat, die er ook nog steeds staat, die villa. Huizen Maria aan de Zuiderhagen, dat is dat mooie gebouw tegenover het station met een poort. De Jongensschool. Het was een pakhuisruimte aan de Lange Straat. En dan Café Brinkhaat, dat is nu de Weijenborg.
Veel horeca.
Ja, Hotel Karelshaven.
Ja, veel horeca en een paar villa's.
Een aantal villa's, ja.
Het gemeentehuis van Amt Delden zat ook in stad, hè?
Ja, precies. Dat is die villa, die prachtige villa tegenover de Zwaan. Die was ook ingenomen natuurlijk door het Rijkscommissariaat. Het gemeentehuis van Stad Delden, wat nu het Zoutmuseum is, dat was al eigenlijk gedeeltelijk door de Duitsers, de ortscommandant bezet. Dus dat was al min of meer Duits.
Maar er was dus wel een heel nadrukkelijke aanwezigheid vanaf september 44 tot de bevrijding, voorjaar 45, van die Duitse bezetting.
En het had soms in zo'n hotel bepaalde voordelen. We hebben wel eens gehoord dat men daar natuurlijk hoorde wat Duitsers bespraken. En dat werd weer doorgegeven aan het verzet. Ja. En dat was toch wel makkelijk.
Toeval speelt een grote rol, hè? Want als je kijkt in de andere kernen van de Hof van Twente. Ja, daar waren ook wel Duitsers, maar dat waren er maar een paar. En daar had je simpel gezegd niet zo vaak last van.
Nee, tenzij je natuurlijk last had van landwachten en dergelijke. Je had in Delden ook al lang NSB'ers die lastig waren en vervelend tegen Joodse burgers aan het begin van de oorlog.
Dat wel natuurlijk. Ja. Nou, Delden in de hoofdstad van Nederland een tijd lang.
Ja.
En heb je nou nog mensen gesproken die dat zelf uit ervaring hebben meegemaakt?
Ja, ik wel eens, maar toch weinig. Ik weet dat er een mevrouw is die heeft Sai Zinkwart er ook nog zien rondlopen in Delden. Zij leeft nog. Maar ik heb daar niet zoveel meer over gehoord.
Nou,
van mensen die het hebben meegemaakt.
Maar er zijn toch veel dingen wel vastgelegd.
Ja, dat zeker. Ja.
Er is ook over geschreven.
Ja. Ik heb er zelf ook nog over geschreven, over Saint-Gingquart in Delden. Want we hebben bij het 75-jarige bevrijding van Delden een prachtig boek uitgegeven. Onvergetelijke oorlogsverhalen. Waar ik ook over dat Rijkscommissariaat en Saint-Gingquart gesproken heb. Maar daar staan veel prachtige verhalen in. En dat boek heeft ook een enorme oplage gekend. Dat is wel, er zijn wel 3000 exemplaren van verkocht. Ja, wat we nooit verwacht hadden.
Nee, maar voor een stadje van 7000 inwoners is dat wel heel veel.
Ja, dat is heel veel. Ja.
Wij gaan weer naar muziek luisteren. Verder in Delden, er is een Rijkscommissariaat vanaf september 1944, maar er waren ook eigenlijk nog steeds Deldense gemeentebesturen. Twee zelfs.
Ja. Ja, vaak.
Maar die mochten niet meer in hun gemeentehuis zitten, of wel?
Ja, ik denk nog wel. Ik denk dat ze toch nog wel kantoren in hun eigen gemeentehuis hadden. Maar goed, het Rijkscommissariaat zat er dan ook. In Delden had je burgemeester van Nispen tot Zevenaar.
Klinkt goed.
Ja, precies. We hebben zijn stoel, want hij werd in 1929 burgemeester. Zijn stoel uit het oude gemeentehuis staat nog bij ons in het streekarchief. Hij is een beetje doorgezakt, we moeten hem een keer laten repareren. Maar hij was dus burgemeester in oorlogstijd vanaf 1929 tot in de 50er, begin 60er jaren. En dat hij heeft dat kunnen volhouden, heeft het dus niet slecht gedaan. Als burgemeester in oorlogstijd.
Had hij achteraf, na de oorlog, ook een goede pers bij de Delderse bevolking?
Ja, hij heeft altijd een goede pers gehad. Ja.
Dus dan heeft hij ook niet zoveel verkeerd gedaan. Lijkt mij.
Nee.
Anders hadden we het wel gehoord. De gemeentebesturen werken dus gewoon door. Maar hebben ze eigenlijk in die tijd nog veel te doen, Bas?
Nee, ik denk het niet. Ja, je moet natuurlijk zorgen dat zo'n gemeente blijft draaien. Hè? De wegen moeten onderhouden worden. Of de mensen veel papieren nodig hebben. Ja, je hebt natuurlijk wel officiële papieren nodig.
Ja, zeker in bezettingstijd.
Ja.
Voor van alles en nog wat.
Ja. Het bonnenstelsel had je natuurlijk op een gegeven moment ook. Dus gemeentes moesten zich daar ook mee bezighouden.
Maar goed, de Delderse gemeentebesturen kachelen rustig door. En mogen geen ingrijpende dingen beslissen, denk ik.
Nee.
Er wordt op hun toegezien.
Ja, en als de Duitse nieuwe wetgeving kwam, moesten ze die uitvoeren.
Nou gaan er natuurlijk de oorlogshandelingen door. In het najaar van 1944, daar hebben we het al over gehad, naderen de geallieerden de Duitse grenzen, maar ook de Nederlandse grenzen in het zuiden. Iedereen verwacht de bevrijding uit het zuiden. Heel vroeg in de oorlog, misschien zelfs wel uit het westen, dat er een landing aan onze kust
zou zijn. Ja, dat had ook nog gekund. Ja.
Maar het zal straks uiteindelijk gewoon vanuit het oosten komen. In feite, vanuit Duitsland. Ja,
de geallieerden trekken zelfs iets ten oosten van Emmerich bij Wesel over de Rijn. En de Canadezen zijn dat vooral, Engelsen. En die trekken dan in een hele snelle mars door de Achterhoek naar het noorden. En komen dan bij het Twentekanaal. De Engelsen kijken of ze bruggen over kunnen. Maar dat blijkt, die eenheden zijn nog te zwak. En dan komt het Canadese leger de Engelsen versterken. En dan krijg je de strijd bij het Twentekanaal. Een Engelse eenheid is al bij de sluis geweest, maar daar is de brug voor een deel opgeblazen. Dus uiteindelijk besluiten de Canadezen op verschillende plekken het Twentekanaal over te gaan. Terwijl de Engelsen in Hengelo en Enschede, in Enschede zelfs, om het kanaal heen trekken.
Ja, dat kan daar.
Zijn ze in Delden over het kanaal getrokken bij het Ranink.
Even voor de luisteraars waar dat is.
Dat het Ranink is een boerderij die ligt er nog steeds bij het kanaal. En dat is precies tussen de Groene en de Witte Brug, zoals men in Delden zegt.
Ja.
En ze zijn ook ten oosten van de Witte Brug, dus tussen de Witte Brug en de sluis, overgetrokken. Dat ging vrij makkelijk. En in de nacht van 3 op 4 april zijn ze dan in Delden terechtgekomen en is Delden bevrijd. De Engelsen zouden al van de kant van Hengelo gekomen zijn en als eerste langs Twickel zijn getrokken. Maar uiteindelijk zijn de Canadezen bij Twickel naar binnen gegaan. En daar zat nog hauptman Heinisch en die heeft zelfmoord gepleegd en ook een klein kind laten doden. Wat eigenlijk heel triest was, want de moeder van dat kleinkind is blijven leven en werd door de baronesse af en toe nog wel meegenomen naar de kerk, wat de Delftse bevolking haar ook kwalijk nam. Maar de barones had toch medelijden met deze vrouw, hoewel ze dan deel uitmaakte van een verkeerde groep die in Delden aan de macht was.
Bij de tegenpartij hoorde, zeg maar.
Ja.
Nou, dan gaan we dit stuk nu ook al snel weer beëindigen, want Delden is weer vrij. Het is wel trouwens opvallend dat Oost-Twente, daar hoort Delden aan bij, bijna een week eerder bevrijd is dan West-Twente.
Ja.
Gehoor, Markelo, Rijssen enzovoort.
Ja.
Hoe zit dat?
Nou ja, er is nog heel hard bij het kanaal bij de zijtak gevochten. Men kwam daar nog niet zo makkelijk overheen. Aan de zuidkant trok men natuurlijk richting Goor en moest men het kanaal over. En vanuit Delden moest men dan de zijtak over, ook richting Goor. En dat kostte nog heel wat strijd.
Ja.
Het grappige was dat in Delden trouwens veel jonge soldaten waren. Of ouderen die al op leeftijd waren.
De Duitse
hoofdmacht is waarschijnlijk, de sterke hoofdmacht is teruggetrokken naar richting Groningen. En daar is ook nog heel hard gevochten.
Ja, Groningen heeft nog flink geleden in de,
zeer veel,
in de bevrijdingsdagen.
Ja.
Nou, dan komen de Polen nog meedoen tussen Goor en Zutphen, zeg maar. Maar dat is weer een keer een ander verhaal. Dat laten we nu even liggen.
Ja.
We zijn bevrijd. In Delden zijn de geallieerden aanwezig. En we gaan na de muziek kijken hoe het verder ging.
Ja.
Thank you.
Wij gaan verder samen met Bas Boer van de Historische Kring in Delden, de Historische Vereniging in Delden, over het verhaal met betrekking tot het Rijkscommissariaat dat een half jaar in Delden is geweest. We hebben net Delden bevrijd, de geallieerden zijn binnen, maar dan vraag je wel af, waar is die Sijs Inkwart gebleven? Is hij er op tijd tussenuit geknepen? Hoe zit dat?
Ja, want hij zat natuurlijk al vaak in Spelderholt bij Apeldoorn. Dus hij is daar gebleven en toen het hem daar misschien ook te heet onder de voeten werd, is hij weer richting Den Haag gegaan. Want op een gegeven moment zijn die geallieerden helemaal tot Amersfoort gekomen. En op 30 april is er zelfs een bijeenkomst geweest in Achterveld. Sijs Inkwart is daar gaan praten met de geallieerden. Hij werd dus naar geallieerd gebied toegehaald met een paar jeeps. En in een schooltje in Achterveld praatte hij met de Amerikaanse generaal Beadle Smith. En prins Bernhard zat er ook bij. Op het moment dat Sijs Inkwart daar binnenkwam, bleef Bernhard ook zitten om te laten zien, ik sta voor jou niet op.
Achterveld is eigenlijk vlakbij de Grebbeberg. Hè?
Ja, klopt.
Wat grappig is dat.
Ja, het is eigenlijk aan de weg van Amersfoort naar Barneveld. Ja. Er staat ook nog een monumentje in dat dorp. Maar men heeft gepraat over de voedselsituatie in West-Nederland. Er waren al droppingen geweest een dag tevoren. En toen is er gesproken over meer droppingen en de mogelijkheid dat de schepen zelfs naar Rotterdam zouden komen met voedsel. En Beadle Smith heeft ook gevraagd, hij heeft zelfs de ginfles op tafel gehaald om de sfeer wat te verlichten. Maar hij heeft ook gezegd, meneer Sijs Inkwart, u kunt u beter overgeven met de hele club daar in West-Nederland, want u heeft de oorlog toch verloren. Maar Sijs Inkwart heeft dat niet gedurfd. Waarschijnlijk omdat hij bang was voor represailles, want zijn vrouw en kinderen had hij inmiddels alweer naar Oostenrijk gestuurd. Ah. En hij was bang dat Hitler dan daar zijn familie zou vermoorden. Dus hij durfde dat niet. En Beadle Smith heeft hem gezegd, ja meneer, u zult daarvoor verantwoordelijk gehouden worden en u weet toch wel dat u opgehangen zult worden. Sijs Inkwart antwoordde daarbij in het Duits dan, dat laat me koud, waarop Beadle Smith gezegd zou hebben, dat zal het zeker doen.
Oh, het is ook niet te geloven.
En zo is het ook gebeurd later. Ja. Maar dit is grappig, dit gebeurde op 30 april en dat is de dag waarop Hitler zelfmoord pleegde. En zijn opvolger werd admiraal Dönitz. Dönitz zat in Flensburg in Noord-Duitsland. En die heeft de opperbevelhebbers, of ik moet zeggen, de gouverneurs van gebieden die nog Duits waren, naar Flensburg opgeroepen voor zover het kon. En Sijs Inkwart is met een snelboot, die voor wel 80 kilometer per uur, naar Flensburg gegaan. Heeft met Dönitz gesproken. Dönitz heeft hem niet verteld dat hij ook nog benoemd was tot minister van Buitenlandse Zaken door Hitler. Maar dat heeft hij maar achterwege gelaten. En Sijs Inkwart moest terug naar Nederland. Maar door stormachtig weer kon dat niet met de snelboot. En hij heeft gedacht, ik ben belangrijk, ik ga gewoon met de auto terug. Maar Hamburg was intussen al ingenomen door de Engelsen. En die dachten, hé, dat is een belangrijke man met die pet op zijn kop. En ze hebben hem aangehouden. Er zijn filmbeelden van dat hij wat zenuwachtig met zijn handjes loopt te bewegen in Hamburg en tegen de muur staat. En daar zei de Engelse sergeant, nou loopt u maar naar ons hoofdkwartier. En Sijs Inkwart zei, ja, maar ik kan niet zo goed lopen, ik ben wat mank. Er zou gezegd zijn door deze Engelse bevelhebber, ja, de mensen in Bergen-Belsen moesten ook lopen, dus hup, lopen jij. En Sijs Inkwart is uiteindelijk met een vliegtuig van Hamburg naar Twente gebracht. Van Twente, vliegveld Twente, naar Delden. Want in Delden zat inmiddels het hoofdkwartier van de geallieerden, althans van de Canadezen. Generaal Creerer zat hier op Twickel, ook weer op Twickel. En die heeft gedacht, we moeten nog eens even met Sijs Inkwart praten om te weten, de gang van zaken met het Rijkscommissariaat enzovoort enzovoort. Ja, ja. Dus Sijs Inkwart kwam hier in Delden, heeft in een tent gezeten bij de Watertoren. Er zijn ook foto's van. Een Deldense architect Meiring heeft veel foto's gemaakt. En er is een foto dat hij dan naar zijn tent loopt, voor zijn tent zit enzovoort enzovoort. Er zijn zelfs filmbeelden. En hij heeft maar kort hier gezeten, zo rond 7, 8 mei waarschijnlijk. En daarna zijn al dat soort oorlogsmisdadigers naar Luxemburg gebracht, omdat men nog niet zeker wist wat er zou gebeuren, waar ze berecht zouden worden. Maar die kopstukken zijn allemaal naar Nuremberg gebracht. En daar is het beroemde proces van Nuremberg geweest.
Ja, 46. Hè?
Ja, en Seyss-Inquart is daarbij opgehangen.
Ja.
Waarbij het merkwaardig is dat als je zijn dode lichaam daarna ziet, dat er allemaal blauwe plekken op zijn gezicht zitten. En men weet niet of dat nou komt doordat Amerikaanse militairen hem nog in elkaar geslagen hebben. Maar men zegt ook dat het luik waar hij doorviel toen hij opgehangen werd een vrij kleine ruimte was. Dus dat hij daar tegen de zijkanten aangeslagen zou zijn.
Ik heb gelezen dat die executies, en dat waren er in Nuremberg een stuk of 12 of 15, weet ik het, ja, in één nacht, dat die uitgevoerd zijn door een Amerikaanse sergeant, of sergeant-majoor, een onderofficier, die zichzelf daarvoor aangemeld had. En dat dat allemaal nogal klungelig gebeurd is.
Ja.
Er zijn er meer die daar niet op de manier die voorgeschreven was aan hun eind gekomen
zijn. Ja.
Voorgeschreven is, wat jij net zei Bas, je valt door dat luik en je nek breekt meteen en je bent eigenlijk bijna op slag dood. Maar bekend is dat iemand als Keitel 20 minuten heeft hangen te stikken.
Ja, ja, ja.
En nog een paar hoor. En
ja.
Voor Seyss-Inquart is het toch geen pretje geweest.
Nee, waarschijnlijk niet. Ja.
Had hij het verdiend?
Ja, dat is altijd het probleem. Moet je iemand op dezelfde manier ombrengen als zij anderen hebben omgebracht? Ik vind het niet verkeerd dat ze hun doodstraf hebben gekregen. Maar ja, ik ben niet meer voor de doodstraf, maar ik denk dat het toen niet verkeerd is geweest.
Zo zei ik het ook altijd tegen mijn leerlingen. Ja,
ja precies.
Ja, maar dat zijn moeilijke afwegingen.
Ja.
Maar er zijn veel moeilijke afwegingen. Maar goed, dit is allemaal in Delden gebeurd. Even een tijd lang toch het centrum van de Duitse macht in Nederland.
Ja.
Hoe je dat ook went of keert. En dat is mooi dat dat ook zo goed mogelijk wordt gedocumenteerd.
Ja.
Daar zijn jullie voor, hè?
Ja, ja, precies. Ja, ja. Maar het leuke is ook dat aan de Lolaan in Apeldoorn nog steeds een gebouw staat waar Seyss-Inquart zijn kantoor had. En er zit ook nog een bunker bij.
Ja, dat zei je.
En,
ja.
Ja, en dat is dus ook in Klingendaal nog steeds het geval. En het grappige is dat de rentmeester van Klingendaal, toen de Rijkscommissaris natuurlijk vertrokken was daar, de zaak geïnspecteerd heeft en hij vond kasten vol ondergoed. En iemand beschrijft er ook over, Seyss-Inquart, kasten vol ondergoed, een keurige man. Zeer
nou ja, laten
cynisch.
We dat in het midden laten.
Ja, ja, ja. Ja.
Bas, dankjewel voor je bijdrage aan dit programma. Boeiend. Hè? En zo dichtbij.
Ja.
Ons programma heet ook niet voor niks Geschiedenis Dichtbij.
Ja. Hè? Het is wel vervelend dat ik me in zo'n nare man heb verdiept. Maar ja, je komt dat tegen omdat hij in Delden heeft gezeten.
Zo is dat. Dankjewel.